Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. In zijn eerste week bij Twitter stelde Elon Musk direct orde op zaken. Hij gaat te werk zoals bij zijn andere bedrijven. Maar een social media netwerk is iets heel anders dan de bedrijven die hij gewend is. Redacteur Mark Heijink denkt dat Elon Musk daarom heel wat hobbels op zijn weg zal tegenkomen. En dat maakt hem kwetsbaar.
Entering Twitter HQ. Let that sink in.
Oftewel, laat dat maar eens even goed tot je doordringen. Dat was de boodschap van de tweet die Elon Musk, de rijkste man op aarde, de wereld instuurde de dag voordat hij Twitter over zou nemen. Het bedrijf dat hij kocht voor $44 miljard. Om er even een grap van te maken, had hij ook zelf een sink, een wasbak, meegenomen. Dat was even om een nieuws met een knipoog te brengen op zijn Musks, maar tegelijkertijd ook duidelijk te maken, ik ben hier nou de baas.
The bird is freed.
Dat was de tweet die Musk uitstuurde eigenlijk op zijn eerste werkdag. En dat betekent eigenlijk dat het vogeltje, het symbool van Twitter, dat leuke blauwe vogeltje, eindelijk vrij kan rondfladderen. En dat is Musks verwijzing naar wat hij noemt de beperking van de vrijheid van meningsuiting op dat netwerk. Hij vond Twitter veel te veel doorgeslagen in het beperken van wat je er mocht zeggen. En tegelijkertijd is het een verwijzing naar dat hij als eigenaar niet meer verantwoordingen hoeft af te leggen aan de beleggers van Twitter. Hij koopt ze allemaal uit, dus hij kan mee doen met het netwerk wat hij wil.
Hij is nu een week de baas van Twitter. Ja, hoe zag die werkweek van Elon Musk er vervolgens uit?
Ja, niet echt gemiddeld. Namelijk het typisch Muskiaanse week met heel veel chaos en... Ja, ook machtsvertoon eigenlijk. Hij begon ermee dat hij zijn eigen beveiligingsdienst inschakelde om het bestaande management letterlijk de deur te wijzen. Ze krijgen er wel trouwens een flinke vertrekpremie, dus dat is aardig.
Weet je hoeveel?
Nou, volgens mij staan ze op de rol voor 200 miljoen in totaal, maar het is een beetje onduidelijk of dat allemaal uitbetaald gaat worden. In ieder geval, ze zullen er niet armer van worden. Dat hebben ze wel bedongen.
Twitter's current lords and peasants system for who has or doesn't have a blue checkmark is bullshit. Power to the people. Blue for $8 a month.
Ja, een blauw vinkje. En dat moet dan $8 kosten. Dat is een tekentje bij je account op Twitter. En dat zegt dat je bent wie je zegt dat je bent. En dat is een manier om te voorkomen dat er allerlei nepnieuws verspreid wordt. Of mensen zich voordoen als jou. En je krijgt ook allerlei extra's bij. We zorgen ervoor dat je jouw berichten, als je die post, dat die beter verspreid worden. Dus je maakt meer kans om publiek te vinden. En tegelijkertijd houden we ook wat reclame voor je weg. Hij wil een soort betaalversie van Twitter maken.
Ja, en Mark, wat betreft medewerkers bij Twitter. Ik had begrepen dat naar alle werknemers een mailtje was gestuurd... waaruit bleek dat het niet helemaal zeker was of zij hun baan überhaupt nog gingen behouden nadat Elon Musk aan was getreden.
Eigenlijk het eerste mailtje dat de nieuwe leiding van Twitter stuurde naar hun medewerkers. En daar kregen ze te horen, morgen krijg je een mail en daarin staat dat je of mag blijven of moet opdonderen. En het gaat om ongeveer de helft van alle 7500 medewerkers. Dat is nogal een aderlating. Maar het is de enige manier om het bedrijf in de ogen van Musk weer een beetje winstgevend te krijgen. Het is voor hem een manier om het kaf van het koren te scheiden. En eigenlijk te kijken wie loyaal is. En dat is een tactiek die hij ook wel heeft toegepast bij andere bedrijven die hij heeft. Hij is natuurlijk beroemd geworden met Tesla.
De auto.
En de batterij. En SpaceX, hè, de ruimteraketten. En we kennen hem van Starlink. Dat is internet via satellieten. En dat zijn allemaal, zeg maar, hardwareproducten. Daar kun je aan sleutelen. Dingen kunnen een keer uit de bocht vliegen of ontploffen. Maar dit is een sociaal netwerk en er gelden compleet andere wetten en compleet andere belangen. Daar zal hij aan moeten wennen.
Ja, en hoe bedoel je wennen? Wat bedoel je daarmee?
Nou, hij staat nu continu in het middelpunt van de belangstelling. Dat deed hij al daarvoor. Maar nu heeft hij ook de verantwoordelijkheid over een netwerk waar heel veel nieuws in omgaat. En waar hij moet zorgen dat er geen racisten zitten, dat er geen haatzaaierij in wordt rondgepompt. En dat maakt Musk eigenlijk een stuk kwetsbaarder. Want alles wat misgaat met Twitter, en er kan nogal wat misgaan, wordt op hem geprojecteerd.
Twitter obviously cannot become a free-for-all hellscape, where anything can be said with no consequences.
Dit was een deel van een lange tweet die Musk naar adverteerders op Twitter stuurde. Een soort geruststelling van, ik ga er ook geen puinhoop van maken.
Nee, maar geen puinhoop, dat is altijd goed nieuws. Wat zijn zijn plannen dan wel?
Ja, eigenlijk is het nog een beetje onduidelijk. Want het hele project is begonnen met de gedachte van Musk dat Twitter veel te streng ingreep op wat er gezegd mocht worden op Twitter of niet. En hij vond het te betuttelend en te links. Als rechtsdenkende burger mocht je niet zeggen wat je wilde. Dus hij wilde de freedom of speech wilde hij weer hoog in het vaandel hebben. Tegelijkertijd kan hij er ook geen potje van maken, want dan trekken de adverteerders zich terug. Want die willen alleen maar hun advertenties bij in een veilige omgeving kunnen tonen. En niet geassocieerd worden met oproepen tot geweld of
extreemrechts.
Ja, alle xenofobe onzin die je daar treft. Of bots die nepnieuws rondtwitteren. En die willen toch een soort veilige omgeving. Dus die probeert Musk ook te garanderen. Maar hoe hij dat wil doen is nog niet helemaal duidelijk.
Ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Hoe wil hij dat bereiken, denk je?
Nou, wat hij gezegd heeft is dat hij een soort raad van toezicht wil instellen. En dat klinkt heel saai. En dat is het eigenlijk ook. Want,
dat is het ook, ja.
Ja, want Facebook heeft ook zoiets bedacht. Namelijk een oversight board. En dat is een groep slimme mensen die zeggen van, nou, dit kan wel door de beugel en dat niet. En bij Facebook heeft dat heel lang geduurd. In ieder geval 3-4 jaar voordat ze het goed voor elkaar hadden. En dan nog werkt het nog niet echt naar tevredenheid.
En heb je een idee wie erin gaan?
Nee, was het maar waar. Volgens mij heeft Musk zelf ook nog geen enkel idee wie erin moet gaan. En dat is natuurlijk ook de vraag wie zijn vingers daaraan durft te branden. Hè? Wie durft op te staan tegen de best wel heftige stormen die kunnen woeden op Twitter. En zeggen van, nou, dit kan niet door de beugel. En dat wel. Dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan. Want stel je voor dat jij moet beslissen of Donald Trump, hè, die van Twitter gegooid is, of die nou wel of niet terug mag komen op dit netwerk. Dat is nogal een verantwoordelijkheid die ook politieke consequenties kan hebben. En als je nou een soort anonieme raad van toezicht gaat creëren, dan is het natuurlijk van buitenaf altijd, zal het lijken dat Elon Musk zelf daar in ieder geval zijn zegje over doet of zich daarmee zal bemoeien. En ik weet niet of we daar gelukkig mee moeten zijn. Zo nou neemt hij het zelf ook niet met de waarheid altijd.
There is a tiny possibility there might be more to this story than meets the eye.
Dit was een tweet van Musk. Een tweet die verwees naar een gebeurtenis in het huis van Nancy Pelosi. Ze is voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en een hele prominente democratische politica. En haar man was aangevallen door waarschijnlijk een politieke activist. En Musk die opperde de mogelijkheid dat het misschien toch een complot was. En dat het eigenlijk heel iets anders was gebeurd. En hij verwees naar een overduidelijk nepbericht, een nepnieuws. En dat geeft wel heel erg te denken van hoe hij nou zelf kijkt naar informatie en misinformatie. Hè? Naar dingen die gewoon niet waar zijn. Hij heeft die tweet wel verwijderd. Ja, na een paar uur, geloof ik. En ook niet uitgelegd waarom die verwijderd heeft of waarom die hem überhaupt heeft geplaatst. Je kunt wel zeggen, die tweet is weg, maar de toon is gezet.
Ja, Mark, je noemde het aan het begin al even. Twitter is natuurlijk geen Tesla of SpaceX. Als we daar wat dieper op ingaan, waarin verschilt Twitter nou van die bedrijven, vind jij?
Nou, dit is iets wat hij niet volledig onder controle heeft. En bij Tesla en bij SpaceX gaat het om fysieke dingen die overwonnen moeten worden. Hoe krijg je een auto die heel lang op een volle batterij kan rijden? Of hoe bouw je een raket die je weer kan hergebruiken? Maar ja, dit is iets wat continu in beweging is. Het zijn allemaal mensen die onvoorspelbare dingen doen.
Je hebt natuurlijk subjectieve agents waar je rekening mee moet houden.
Ja, en volstrekt onvoorspelbaar. En daar is een aanpak zoals je dat bij een hardwarebedrijf doet, is gewoon heel anders dan het bijhouden van een sociaal netwerk waar hele onverwachte dingen kunnen gebeuren.
Today Elon Musk and I wanted to share a quick message with you on platform regulation.
Dit is een tweet van Thierry Breton, niet van Elon Musk dus. En Breton is de eurocommissaris die in de Tesla-fabriek even Musk er fijntjes op wees dat hij zich toch gewoon aan de regels moet houden voor sociale netwerken. En die zijn in Europa heel streng. En ja, het is eigenlijk een te mooi fragment om te missen. Het is eigenlijk jammer dat we op deze podcast geen beelden kunnen laten zien. Want ja, het is tenenkrommend hoe die twee mannen naast elkaar staan.
So we are in Austin together with Elon Musk. Thank you very much, Elon, for welcoming me.
Thank you, most welcome.
En dan zie je eigenlijk die grote Musk, machtige man, de rijkste man op aarde, die staat een beetje te schutteren daar naast Breton, omdat hij zich moet conformeren aan die strenge Europese regels.
It's been a great discussion, and I really think I agree with everything you said. Really, I think we're very much of the same mind.
Ja. Elon Musk moet nu natuurlijk met Twitter zich ook ineens aan allerlei internationale regelgeving gaan houden.
Ja, is die niet gewend. En gaan we vanuit dat die regels steeds strenger worden. En hier in Europa hebben we eigenlijk sinds dit jaar, ja, de DSA heet dat, mag je direct vergeten. Maar dat is een soort setje nog strengere regels waardoor ze de sociale mediabedrijven en digitale netwerken eigenlijk direct moeten verwijderen. Wat schadelijk kan zijn voor de maatschappij. Nepnieuws en zo, geweld. Mm-hmm. En die lat ligt inmiddels behoorlijk hoog. En dat geldt ook voor Twitter. Dat gebeurt ook, maar op een net andere manier in de Verenigde Staten, de thuismarkt. Daar zijn toch pogingen gaan om de wetgeving te veranderen die sociale netwerken nu nog beschermt. Ze worden nu nog beschouwd als een soort postbode die brieven doorgeeft en niet gaat over de inhoud daarvan. Maar als ze daar straks aansprakelijk voor worden gesteld, dan krijg je dus het effect dat Musk opeens op de schouder getikt kan worden van, hé, je doet dit niet goed. Je moet strengere maatregelen nemen. Bijvoorbeeld tegen al die Chinese trollen die proberen nepinformatie de wereld in te slingeren en zo onze politieke beslissingen te beïnvloeden. Dat is in het verleden ook al gebeurd met Russische trollen, die zich ook heel actief met Twitter bezighielden. Dat wordt nou veel strenger aangepakt. En als Musk daar zich aan houdt, aan de regels houdt, dan loopt hij ook eigenlijk kans dat hij zijn glazen ingooit in een land als China.
Omdat hij dan die trollen moet verwijderen, bedoel je?
Ja, of dat heel veel Chinese trollen die proberen, eigenlijk gesponsord door de Chinese staat, om nepnieuws de wereld in te slingeren en de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden die nu gaande zijn. Musk zal daar actie tegen moeten ondernemen. Dat kan niet anders. Hè? Daar is hij gewoon toe verplicht. Dat kan zijn belangen van Tesla schaden. En hij zal dus geen onafhankelijke beslissingen kunnen nemen over dit soort wezenlijke zaken.
Ja, want hoe groot is Tesla dan in China?
Ik geloof dat op dit moment 25% van de omzet van Tesla uit China komt. En dat groeit als een speer. Het is de snelst groeiende markt voor Musk op dit moment. Dus hij heeft gewoon heel veel belang erbij om een goede relatie met China te houden.
That is why I bought Twitter. I didn't do it because it would be easy. I didn't do it to make more money. I did it to try to help humanity, whom I love.
Ja, want waarom denk jij dat Elon Musk Twitter wilde kopen?
Ja, dit is ook weer typisch Musk. Die sleept direct de hele mensheid erbij. Hij doet het niet voor zichzelf, maar hij heeft het beter voor met de wereld. En dat was ook de gedachte waarmee die Tesla begon. En waarmee die ons naar Mars wil brengen. En Twitter, de vrijheid van meningsuiting, dat is volgens hem het hoogste goed. En het past ook bij hem. Dat is een soort missie van hem. Net zoals je naar Mars moet, moeten we streven naar een vrijheid van meningsuiting. Met die gedachte begon het. En toch kreeg hij al heel erg snel spijt van die aankoop. Zo lijkt het, hè, als je er van een afstandje naar kijkt. Want hij probeerde van die deal af te komen. Hij had Twitter gekocht op een heel duur moment. Op het moment dat die aandelenkoers best hoog stond. En dat had hij nog even overtoept. Dus hij had er een soort bonus bovenop gegooid. En vervolgens stortte die hele social media markt in. Dat gebeurde met Facebook of met Meta. Ook met Snap en ook met Twitter. En ondertussen zat hij wel vast aan die 44 miljard die hij moest betalen. En uiteindelijk dreigde het op een rechtszaak uit te komen. En ja, toen bleek dat hij niet onderuit kwam. En toen nam hij zijn wasbak mee. En kocht hij een netwerk dat al jaren niet meer groeit, hè, qua aantallen gebruikers. En dat al jaren ook verlies leidt. En daarvan moet hij dan iets winstgevends zien te maken.
Gaat dat lukken met het betalen voor de blauwe vinkjes alleen?
Het helpt wel een beetje. Maar als je het, zo, zeg maar het sommetje maakt van ja, de mensen die nou een geverifieerde account hebben en ze zouden allemaal $8 gaan betalen, hè, en dat ook daadwerkelijk doen, ja, dat is nog niet echt een wereld van verschil. Maar het voordeel van Musk natuurlijk is dat hij vrij is om te doen en te laten met Twitter wat hij kan en wat hij wil. Hij hoeft geen verantwoording meer aan die beleggers af te leggen. En ja, zijn plannen die zijn nou nog met zo'n betaalmodel en dat wil hij nog veel radicaler gaan uitbreiden.
Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app.
Dit was weer typisch een tweet van Musk, hè? Want er zat een X in en hij houdt heel erg van die letter. Dus, volgens mij noemt hij de kinderen ook zo. En X is in het geval van Twitter ja, een soort Zwitserse zakmes, een app die alles kan, waar je betaling mee kan doen, een doktersafspraak maken of ja, weet ik veel, de OV-chipkaart mee kan vervangen. En het is een beetje geïnspireerd door de WeChat, een Chinese app die Chinezen gebruiken voor bijna alles in hun leven. In een digitale leven, maar inmiddels ook in een fysieke leven. En dat is nogal een sprong, hè, om van Twitter met één functie, ja, een beetje tekstberichten en af en toe een video posten, te springen naar een app die alles kan. En misschien is dat wel een stap te ver.
Ja, Mark, als ik jou zo hoor. Goed, Elon Musk hoopt met Twitter meer openheid te creëren, minder regulering op zijn platform. Tot tegelijkertijd krijgt hij nu natuurlijk te maken met EU-regelgeving, regelgeving uit de VS. Moet hij oppassen dat hij zijn ruiten niet ingooit bij landen als China of Rusland? Denk je dat het hem gaat lukken om hier nog iets succesvols van te maken?
Poeh, ja, de kaarten zien er eigenlijk niet zo goed uit. Vooral ook omdat het economische tij niet zo heel erg positief is. Hè? Die online advertentiemarkt, nog steeds de belangrijkste inkomstenbron van Twitter, die is aan het dalen. Daar hebben alle bedrijven last van. En dat zijn gewoon economische wetten waar die zich niet aan kan onttrekken. En ja, Musk is Musk, dus hij kan natuurlijk altijd een konijn uit de hoed toveren waarvan je denkt van het is briljant. Maar als ik hem was, zou ik het zo snel mogelijk proberen te verkopen. Dus het proberen winstgevend te maken en dan hop, weg ermee.
Nou, ik ben heel benieuwd hoe Twitter er over een jaar uitziet en welke konijn er uit de hoed wordt getoverd.
Hij zal vast X heten.
Dankjewel.
Graag gedaan.
In een eerdere versie van deze aflevering verwees men naar een tweet van een medewerker van Twitter. Omdat deze bron niet bleek te kloppen, hebben we hem verwijderd. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag, morgen weer.